Maar ik ben enorm dankbaar voor alle individuen die deelmaken van dat groot systeem dat zo slecht draait en zoveel jongeren tekort komt. Ik kan niet zeggen dat ik me in de steek gelaten voel zonder erkenning te geven aan de mensen die er wel echt waren, want dat doet superveel.
In elke lagere schoolklas zitten minstens 3 kinderen die ingrijpende gebeurtenissen meemaken of hebben meegemaakt.
Ik was 5 toen mijn papa is overleden.
En achtergelaten worden en honger lijden en mishandeld worden en pijn en dit en allez, van alles gewoon.
Het is geen schreeuw om aandacht, het is een schreeuw om hulp te krijgen.
Als met uw emoties geen blijf kunnen.
Om in bescherming genomen te worden. Of
alles waar je je kind van zou willen beschermen, gewoon dat.
Nog al te vaak worden deze traumatische ervaringen niet gezien en herkend. Terwijl het een grote impact heeft op deze kinderen en hun verdere leven. Ik ben Veerle Segers en ik ga op zoek naar wat trauma is. En naar wat wij allemaal kunnen doen voor kinderen die de pech hebben om ermee geconfronteerd te worden. Ik doe dat samen met overlevers van trauma, met kinderpsychiater Eva Kestes en andere experten. Dit is Zie mij.
Ik ben Adjoa en mijn jeugd in 3 woorden is complex, liefdevol en pijnlijk.
Aflevering 5, Adjoa.
Dag Eva.
Dag
Ik
Veerle.
Ik heb weer een nieuw verhaal bij voor jou vandaag.
Ik ben benieuwd.
Ik wou bijna zeggen een verhaal dat mij geraakt heeft, maar dat geldt voor alle verhalen. Die overlevers, ik vind dat indrukwekkende mensen.
In mijn boekje dat ik geschreven heb, noem ik dat superhelden, omdat ik dat eigenlijk echt vind, zo hoe dat zij erin slagen om, ondanks wat ze meemaken, toch het leven aan te vatten en elke dag opnieuw en opnieuw te kiezen voor het leven. Ik vind dat vaak onwaarschijnlijk.
Ja, ik ben het eens met jou. Wat mij aan het verhaal van Adjoa heeft geraakt, is de mildheid waarmee hij in het leven staat. Want de manier waarop hij is moeten opgroeien, is allesbehalve evident.
Een warm nest.
Mm-hmm.
Maar ja, een thuis met veel pijn of zo. Maar ja, minstens 7 liefde, denk ik wel. Ja, mijn mama heeft een heel moeilijke jeugd gehad. Ook heel veel trauma's. Beide ouders verloren. En die heeft nooit de ruimte gehad om dat te verwerken, om daar een plek voor te vinden. En dat weerspiegelde heel erg in de relatie die ze dan met ons had. Ons, haar kinderen zijn er dan.
En op welke manier merkte je dat? Of op welke manier uitte zich dat?
Ik denk dat, zoals bij veel mensen, bij mijn mama haar pijn vaak uitte in woede. Maar die had ook psychoses, waardoor hij vaak niet goed wist wat er... Allee, die was gewoon vaak niet in dezelfde realiteit als ons of zo. Waardoor het dat qua emotieregulatie en hoe je die uit heel moeilijk was of zo.
Mm-hmm. En wat was de functie van jouw papa?
Die is pas op mijn 12 in mijn leven gekomen. En heel afzijdig wel. Allee, die wou wel. Maar ondertussen zat ik al in een instelling en ik had een jeugdrechter. Dus die had ook niet echt de kans om ineens een vaderrol op te nemen. En ik ging daar om de 2 weken naartoe vanaf mijn 12. En op mijn 19 is hij gestorven, dus hij is altijd zo. Hij heeft maar een kleine rol kunnen spelen of zo in mijn leven.
En waar was hij dan voor je 12?
Geen idee. Ik denk, mijn mama had ook daarmee... Allee, ze had ook met mijn papa heel moeilijk. Dus ze vond het ook lastig om hem een positie te geven in ons gezin of zo. Die waren ook niet meer samen. Die zijn eigenlijk nooit echt samen geweest, dus die... Ja, ik weet niet hoe dat daar juist is gelopen.
Mm-hmm. En had je dan broers, zussen?
Ja, één grote broer. Langs mijn mama's kant en langs mijn vaders kant nog heel veel, maar die ken ik niet. Allee, die ken ik ondertussen wel, maar tijdens het opgroeien of zo kende ik die niet.
En op wie kon je dan steunen in jouw kindertijd?
Vooral op mijn broer. En dan ja, instelling. Ik zit al mijn jonge leeftijd in instelling, dus... Vaak was dat de meest veilige plek of zo, als het thuis niet veilig was. Maar ook op mijn mama kon ik vaak steunen. Het is niet zo zwart-wit of zo.
Vanaf je 12, dus dat is vanaf het middelbaar dat jij in een instelling zat?
Daarvoor zat ik al in een instelling. Ik denk, vanaf ik geboren ben eigenlijk. Allee, eerst zo hulp aan huis, dan... Naar een centrum met mijn mama en dan overnachten daar en een apart naar een centrum. Maar ik zit eigenlijk al vanaf kinds af aan in een instelling. Met periodes wel waar ik dan naar huis ging en bij mijn mama woonde. En dan verschillende instellingen, maar ik sta eigenlijk altijd al in een instelling. Altijd in instellingen gezet.
En hoe heb je dat ervaren?
Dat was gewoon zo. Tuurlijk, je mist als kind je ouders. Ik miste mijn mama heel hard. Dus ik voelde wel dat dat niet... Dat hij wrong of zo. En ik had een heel grote nood om terug bij mijn mama te zijn. Maar zo het instellingleven en in het weekend naar huis kunnen en in de week terug daar zijn, dat is gewoon wat ik ken. Dat is zo meer met ouder worden dat ik begon te beseffen dat dat niet normaal was of zo. Ik wist wel op school dat mijn vriendjes van op school niet in een instelling leefden. Maar voor mij was mijn dagelijks leven zag er wel zo uit. En dat van alle andere kinderen in de leefgroep. Dus dat was gewoon normaal, denk ik.
Dat was gewoon normaal.
Ja, dat hebben we al zo vaak gehoord, hè.
Ja, kinderen stellen de situatie waarin ze opgroeien zelden in vraag. Dat komt na een tijdje, ontdekken ze dat dan.
Ja, op het moment dat ze ruimer in de wereld stappen en bij vrienden of vriendinnetjes thuiskomen, ontdekken ze van, die groeien anders op. En dan beginnen ze het verschil te zien. Dat is typisch iets dat vooral zo rond de tienerjaren begint.
Als ze kijken van, doen ze dat anders.
Daar doen ze dat anders. Mm-hmm. Als ze die verschillen beginnen opmerken en als ze beginnen nadenken van, wat wil ik dan en hoe is het normaal? Dat is voor elk kind zo. Ook als je in een gezin opgroeit waar er geen spanningen zijn of waar er geen trauma in het huis is, pubers beginnen dan ook te kijken van, maar bij mijn vriendin is het anders. Die doen dat zo. Dat is precies wel leuker. Of, ik ben toch blij dat het bij mij thuis gaat zoals het gaat. Mm-hmm. Dat is een typische ontwikkelingstaak op die leeftijd. En dus, als je moeilijke dingen meemaakt, is dat ook iets dat je pas dan echt je gaat realiseren.
Ja. Adjoa vertelt ook over het trauma van zijn mama. We hebben het ook al een paar keer in de verhalen gehad. Het trauma van de ouder dat doorgaat. Transgenerationeel trauma noemen we dat. Dat kan zitten in de rugzak die ze meedragen, maar ook op DNA-niveau.
Ja, er zijn twee manieren waarop je trauma kan doorgeven van generatie op generatie, en dat we het dan transgenerationeel trauma noemen. Dat is enerzijds door wat we al een paar keer gehoord hebben in hoe ga je opvoeden. Mm-hmm. En je voedt op een manier die je zelf hebt meegemaakt. Al wil ik hier ook wel de kanttekening bij maken dat er ook mensen zijn die trauma hebben meegemaakt en die toch, ondanks hun rugzak, wel een ouderschap kunnen neerzetten waarin dat ze rekening houden en dat hun trauma minder meespeelt. Het is niet voorbestemd. Ja. Het is niet één op één, het gaat zo. Maar de kans, als je zelf met geweld bent opgegroeid, dat je dat ook gaat gebruiken, is groter. Soms heb je ook ouders die net, als ze geweld hebben meegemaakt als kind, dan net uit grote angst om zelf ook geweld te gaan gebruiken, dat ze bijvoorbeeld geen regels meer gaan stellen aan hun kinderen of het conflict helemaal uit de weg gaan, omdat ze bang zijn van, het gaat mij overkomen, ik ga net zoals mijn ouder. Maar dan word je ook beperkt in je ouderschap. Mm-hmm. Dus enerzijds is er de rugzak die jouw invloed kan hebben op jouw ouderschap en hoe je dan dingen doorgeeft die je zelf hebt meegemaakt of niet hebt gehad. Als je weinig liefde hebt gehad, is het ook vaak moeilijk om liefde door te geven. Het gaat over de beide. En dan is er iets wat we epigenetica noemen. Ook dat is niet één op één. Het is niet dat het altijd zo gaat. Maar je kans vergroot dat er ook op genetisch niveau iets verandert. En dat is heel gek, want we denken, DNA ligt vast. Hè? Je genen bepalen de kleur van je ogen, van je haar. En dat ligt vast en dat is niet veranderbaar. Maar recente wetenschap leert ons dat er in onze genen ook een soort van aan- en uitknopjes zijn, als ik het heel eenvoudig uitleg. En die eigenlijk maken dat jouw DNA zich aanpast in de omgeving waar je bent aan het opgroeien. En als het over trauma gaat, dan gaat het eigenlijk over het stresssysteem dat gevoeliger en reactiever wordt gemaakt. Dat die knop aangaat om te zorgen, we gaan zorgen dat jij sneller reageert op stress om jouw kans op overleven groter te maken. Dat is eigenlijk wat het doet. Denk aan als een baby in oorlogsomstandigheden geboren wordt, dan is het heel goed dat dat een baby is die snel weent, zodat die mama die heel veel bij zich houdt, zoals er een bombardement is, dat de kans het grootst is dat die in de armen van de mama is en dus mee kan vluchten. Want als je dan een heel rustige baby hebt die in een kamertje stil ligt te slapen, dan kan die baby vergeten worden. Hè. Ja. Hetzelfde weten we van bijvoorbeeld in een hongerwinter. Ze zagen dat kinderen die in de buik zitten van de mama tijdens een hongerwinter, waar moeders dus te weinig voedsel konden binnennemen, dat die baby's een verhoogd risico kregen op obesitas, net omdat ze eigenlijk de kans op overleven wordt groter als je bij schaarste elke calorie die je binnenkomt, dat je die eigenlijk dubbel... Dat je die gebruikt, maar ook snel opslaat. Ja. Als ze, het moment dat er een beetje overdaad is, dat je zegt, oké, ik ga dat nu opslaan, want er kan een moment van schaarste zijn. Als dat moment van schaarste niet komt, maar er is eigenlijk altijd overvloed, dan krijg je een groot risico op obesitas. Dus dat is een super slim systeem om je kans op overleven groter te maken. Alleen, opnieuw, voor beide gevallen, als je stresssysteem overgevoelig is en je zit in een klas of in de gewone omgeving waar er eigenlijk geen groot gevaar meer is, dan zit dat overreactief stresssysteem in de weg. Net zoals in tijden van overvloed een systeem dat elke calorie opslaat
niet nuttig is.
Hè. Ja. En dat heeft iets fatalistisch, zou je kunnen denken. Dat wil dan zeggen, als dat ene keer veranderd is in TNA, dan hoe kan je er dan ooit vanaf geraken? Maar het mooie is, als de omgeving het kan, de aanknop aanzetten, moet je die eigenlijk ook kunnen uitzetten.
Ja, en daar wordt nu onderzoek naar gedaan.
Ja, en dat is nog op dit moment nog op rattenniveau. Maar ik hoop dat daar snel ook onderzoek naar komt, zowel op medicamenteus vlak als dat we ook kunnen kijken of therapie die knop terug kan omzetten. Maar het probleem is dat we, niet zoals bij Kom op tegen kanker, geen fonds hebben dat eigenlijk onderzoek stuurt. Dus er is dringend geld nodig. Of een
Kom
fonds,
op tegen trauma.
Een Kom op tegen trauma fonds nodig om te zorgen dat er genoeg geld komt om dat soort onderzoek echt een duw in de rug te geven.
Ja, want dat zou mooi zijn als we het zo kunnen helpen
Dat we ook op die manier, dat we niet alleen aan preventie kunnen doen, maar dat we ook de overdracht over generaties kunnen doen stoppen.
Ja. Adjoa groeide op in instellingen en had weinig voorbeelden van hoe je anders kan opgroeien dan hij gewoon was.
Ik had zowel een vriendinnetje op school die dan mij zowel heel erg betrok in haar gezinsleven, waar ik dan zo eens mocht gaan spelen of zo. Dus dat was wel speciaal, maar dat was niet vaak, ook omdat mijn instelling was naast school. En dat was dan zo bij de ouders zo van, dat is waar dat de stoute kinderen zitten of dat zijn problemen, dus die moet je niet uitnodigen of zo. Dat was wel, hij had wel een stempel als instellingkind, dat er zo weinig rond geweten is of zo. Dus het is niet super vaak dat ik zo in een regulier gezin kwam of zo.
Ja, maar waren jouw gevoelens daarbij? Want dan ben je toch een beetje een buitenstaander. Oké, niet in die leefgroep, maar bijvoorbeeld op school was jij toch een buitenstaander.
Ja. Ik ervaarde dat heel erg andersom. Allee, zo de kinderen van school anders waren. En niet zozeer dat ik dan daar anders... Allee, dat mijn situatie dan anders was of zo.
Was jij daar graag? Voelde jij je daar goed?
Dat verschilt heel erg van plek tot plek. Ik ben ik heb verschillende voorzieningen gezien. Sommige was ik heel graag en voelde als een thuis en als familie. Sommige was ik absoluut niet graag en wou ik niks liever dan daar weg. En je zit ook nog met dat... Je kunt daar graag zijn, maar je bent daar niet zo graag als dat je thuis zou zijn of zo. Dus dat is als kind ook heel moeilijk, zo die... Je thuis voelen in een instelling, want je bent daar bijna meer dan... je bent daar ook meer dan thuis. Ja, dat is heel moeilijk. Maar ik heb wel in instellingen gezeten waar ik graag zat. Waar ik graag was, waar ik me echt thuis voelde. Ja.
Maar leg dat eens uit, want je hebt in verschillende instellingen gezeten. En ik hoorde je aan vertellen, er waren er waar ik graag zat. Ik weet niet hoe dat systeem werkt, hoe dat je ergens belandt en wanneer je weer weg moet. Ik ken daar niks van. Leg eens uit hoe dat werkt.
Ja, er zijn heel veel verschillende manieren om daar terecht te komen, om daar terug weg te moeten. Maar bij mij bijvoorbeeld de instelling waar ik heel graag zat, dat was een gezinsvervangende voorziening. En dat waren allemaal kinderen en jongeren tussen de 0 en de 21. Mijn situatie zoals de mijne, dus vaak ouders die door omstandigheden niet voor hun kinderen kunnen zorgen, waardoor die kinderen dan er een ander thuis moeten hebben. En je zit daar zonder termijn. Dus niet, je mocht hier maar 5 jaar zitten of zo lang, waardoor je echt samen opgroeit met in begeleiding en de andere jongeren die daar zitten. En dat vond ik heel fijn. Maar ik ben dan daarna naar een instelling gestuurd voor kinderen en jongeren met gedragsproblemen. En dat was helemaal anders. Daar zit je maar max 3 jaar, gemiddeld 1 jaar. Er waren van alle soorten situaties. Daar waren kinderen die dat echt hun ouders hadden pijn gedaan. Daar waren kinderen die dat ook geen ouders hadden. Dat was heel verschillend. En dat, ja, dat komt dan allemaal samen, waardoor het er een heel heftige sfeer hangt. Ik kwam ook van een instelling met 2 groepen, dus 2 keer 12 kinderen, naar een instelling met 10 groepen, dus 10 keer 12 kinderen. Dus dat, ja, dat doet superveel.
Als ik dan hoor dat je naar een groep met gedragsproblemen moest, vermoed ik dat jij ook gedragsproblemen had.
Dat was aangeraden door de kinder- en jeugdpsychiatrie waar ik had gezeten. Dat was eigenlijk een OBC. Een OBC is een observatie- en behandelingscentrum. En echt om te observeren vooral, omdat ik had heel moeilijk met mijn emoties. Ik kon daar niet mee om, ik kon die niet uiten, ik wist niet hoe. Net zoals ik zei van mijn mama bijvoorbeeld, dat heel veel verdriet in woede eruit kwam, dat had ik ook heel erg. Maar ook op school ging minder goed en mentaal was heel moeilijk. Ik was heel depressief en de instelling waar ik was, maar die wisten niet meer hoe dat die voor mij moesten zorgen. Dus dan de jeugdrechter op advies van de psychiatrie mij dan naar daar gestuurd. Wat ik echt verschrikkelijk vond, want ik was toen 12. Dus dat was echt zo'n overgangsperiode. En dan, ik had heel veel nood aan die stabiliteit die er sowieso al niet veel was, maar die dan totaal wegviel. Dus dat was wel moeilijk.
En hoe was dat dan? Hoe was dat daar?
Ja, in het begin moeilijk. Ik zat daar niet graag, ik wou daar niet naartoe. Dat voelde ook alsof ik mijn familie moest achterlaten, want ik kwam van een plek waar ik net 7 jaar had gewoond. Dus echt was opgegroeid in een dorp ook, dus ik kende... Alleen al mijn vriendjes waren daar. Mijn hele leven had ik daar opgebouwd. En als kind lijkt dat dan je hele leven. Ja, naar een plek waar ik niet graag was, in een dorp dat ik niet kende, met allemaal kinderen die heel veel aandacht nodig hebben. Alleen zo 1-op-1 aandacht. Maar ik was ook een kind dat heel veel 1-op-1 aandacht nodig had. Dus dat was moeilijk en dat uitte zich ook in mijn gedrag. Ik was net beginnende puberen, dus ik was heel opstandig, heel boos op de wereld. Ik was daar niet graag. Ja, dat was niet leuk. Maar ook daar, na 4 jaar, voelt je daar thuis en heb je een band opgebouwd met de mensen die daar werken en de kinderen waarmee je bent opgegroeid. En ook daar heb ik... Uiteindelijk vond ik dat ook jammer om daar weg te gaan. Ik wou daar heel graag weg, maar vanaf ik daar weg was, voelde ik wel van wow, het is toch allemaal niet zo slecht of zo. Ja, dubbel. Ik heb daar heel fijne herinneringen. Ik heb daar ook heel moeilijke en pijnlijke herinneringen. Maar ik ben wel dankbaar dat ik ook dat deel heb ervaren of zo.
Wat heb jij daar dan geleerd?
Over mezelf heel hard, dat ik... Ik weet dat niet. Daarvoor was ik nog een kind. Daarvoor wist ik niet wie ik was. Ik was niet bezig met veel... Allee, ik had al veel meegemaakt en ik had al veel pijn gevoeld, maar je bent gewoon bezig met leven en dan begin je te puberen en dan zit ik in een omgeving waar mensen hun woede nog agressiever uiten en weglopen uit de instelling en ook heel veel criminaliteit was daar, dus ik ben daar ook voor het eerst in aanraking gekomen met drugs, voor het eerst gevochten, voor het eerst mee in een winkel zo gaan overvallen. Zo echt, dat begint dan zo van kattenkwaad naar echt criminaliteit. En ik denk dat ik daar zo heel erg heb beseft, dan wel pas tegen mijn 16e, dat de persoon dat ik ben, dat ook heel erg afhangt van keuzes of zo. Dus niet, je hebt goede mensen, je hebt slechte mensen, want ik heb ook heel veel foute dingen gedaan door in dat milieu te leven of zo. En dan ook kunnen kiezen of zo, dat niet is wat ik... Dat is niet wat ik wil maken van mijn leven. Ik wil niet in de criminaliteit. Ik wil niet superveel geld verdienen door illegale dingen te doen. Ik wil groeien en ik wil op zoek blijven gaan of zo. En dat is, die plek heeft daar wel een heel grote spiegel voor ouders.
Je hebt het al gezegd, op school was het niet altijd gemakkelijk. Hoe heb je het gedaan op school? En ging dat dan ook samen met hoe dat jij je voelde?
Ja, heel hard. Zeker de lagere school was voor mij... Mijn leven was toen al heel intens. Gewoon al veel dingen gebeurd of zo die daar moeilijk zijn. Maar school was altijd zo aan mijn veilige plek. Maar dan vanaf het middelbaar was ik naar die andere plek gegaan ook om te leven. En dan weerspiegelde dat heel hard in hoe ik me gedroeg op school. Maar ook mijn punten. Ik viel vaak in slaap omdat ik... Ik had niet genoeg rust, het ging niet zo goed met mij. Ik was heel depressief, dus ik... Op school, ik kwam daar omdat ik daar liever was dan in de instelling, maar ik kon daar ook niet meer presteren of zo. En dan als ik tegen dat ik dan in de instelling kwam, ik was 2 uur of 2 uur en een half onderweg, een stuk huiswerk maken, maar dat je zoveel jongeren met problemen en kinderen met problemen samen hebt zitten, is er altijd wel iets aan de hand. En het is heel moeilijk om daar rust te vinden. Dus ja, mijn punten leden daar ook onder. Dat is een beetje een vicieuze cirkel, want dan was dat ook lastiger in de instelling. Maar op zich is school voor mij wel altijd zo de safe space geweest. Ik heb daar veel vrienden altijd en ik zat ook heel lang op dezelfde school, dus dat was dan wel een van de weinige stabiele dingen die er waren of zo, de weinige constanten.
Je hebt al een paar keer gezegd van ik heb heel veel meegemaakt als kind. Voor iemand die niet weet wat een veilig opgroeien is, is dat vaag. Kan je dat zo wat meer? Je moet niet, hè?
Door mijn mama haar mentale gezondheid, door hoe ongezond die mentaal was.
Maar je moet ook niet, hè? Als jij zegt van ik wil liever niet.
Maar ik weet gewoon, ik vind dat niet ongemakkelijk. Ik weet gewoon niet hoe ik dat moet verwoorden of zo.
Maar gaat dat over armoede? Over achtergelaten worden? Over hongerlijden?
Ja, et cetera, et cetera, et cetera. Niet alles wat je kunt opnoemen, maar wel en achtergelaten worden en honger lijden en mishandeld worden en pijn en dit en van alles. Gewoon alles waar je kind van zou willen beschermen, gewoon dat. Alleen niet alles, hè. Ik wil niet dankbaar zijn voor wat ik wel had of zo. Maar.
Nee, want je hebt ook al gezegd dat je heel veel liefde hebt gekend ook, hè.
Ja.
Je hebt veel dubbele dingen meegemaakt als kind. Ik denk dat dat heel moeilijk is als kind.
Ja, dat is wel moeilijk. Want ik heb eigenlijk ook in therapie veel mee bezig geweest, omdat dat heel complex is. Zal ik u veilig voelen op een plek, maar daar absoluut niet willen zijn, maar ook ergens wel willen zijn, maar daar absoluut niet veilig zijn. En zo heel veel liefde krijgen, maar ook heel veel pijn moeten voelen door de persoon die je zoveel liefde geeft of zo. Ja, alles.
Het is veel.
Ja, het is veel. En als wij dat voelen, dan kan je ervan op aan dat het voor Adjoa ook heel veel geweest is. En het blijft, ik volg hoe je gestart bent, de genuanceerdheid en de mildheid waarmee hij over alle volwassenen rond hem die pogingen gedaan hebben om voor hem te zorgen, blijft spreken, is heel mooi.
Ja, dat dubbelen ook. Ik zeg het ook tegen hem. Ik vind het al verwarrend. Hoe moet het als een kind zijn om dat geplaatst te krijgen?
Ja, dat is heel ingewikkeld. Hè. Dat is vaak nog wel het moeilijkste. Hè. Het is makkelijker als het wit of zwart is. Maar jammer genoeg, hè, we proberen als buitenstaanders, hopen we vaak dat we iets kunnen herleiden tot alles is goed of het is allemaal slecht. En ja, dat is eigenlijk net wat hulpverlening zo boeiend, maar ook zo moeilijk maakt. Het gaat alleen maar over slechte ouders of goede ouders. Nee, in elke mens. En dat is eigenlijk wat Adjoa zelf zegt. Hè. Je bent niet slecht. Het gaat vaak over keuzes of omstandigheden die jou overkomen. En als kind is dat heel moeilijk om te vatten van ja, mijn mama ziet mij super graag. En andere momenten is die ineens onvoorspelbaar. Want dat is natuurlijk wat psychoses of andere psychische ziektes ook kunnen met zich meebrengen, dat het heel onvoorspelbaar is.
Ja.
En dat waar je de ene moment heel erg kan rekenen op een ouder, dat plots helemaal anders kan zijn. En dat je dat niet altijd ziet of voelt aankomen, dat is heel verwarrend.
Ja, dat het niet evident is om als kind op te groeien in een instelling, blijkt ook heel duidelijk uit de getuigenis.
Ja, en wat Adjoa ook heel duidelijk zegt, en dat is echt iets waar we heel erg mee worstelen en waar we toch gaan moeten zoeken naar hoe kunnen we dat oplossen. Want hij zegt, eigenlijk heeft hij 7 jaar in een voorziening gezeten en dat was zijn thuis.
Ja.
En hij is al, eigenlijk heeft hij een eerste, moet hij al afstand doen van zijn mama en die stabiliteit van in een gewone gezin op te groeien, moet hij opgeven. En dan is hij ergens 7 jaar en dan moet dat opnieuw, hij weer ergens naartoe, naar een plek waar hij maar 3 jaar kan zijn. Ik werk ook op zo'n plek. Hè. Dat is een worsteling die ik heel goed ken. Van hoe moeilijk dat is om te zeggen van nu geven we jou een veilige plek en we proberen heel hard, heel goed voor jou te zorgen. En dan moeten wij ook weer afscheid nemen. Ja, dat is toch iets waar we denk ik moeten blijven creatief naar op zoek gaan. Hoe zouden we dat anders kunnen doen? Dat jongeren die stabiliteit toch langer kunnen ervaren. Maar ook, hè, want ook daar gaat het over. Hij zegt, in de eerste voorziening is er niet de hulp voorhanden die hij eigenlijk nodig heeft. Hij heeft nood aan inzicht krijgen hoe zit dat hier met mijn emoties en waarom doe ik de dingen die ik doe en help mij daarbij om dat op een andere manier te uiten. Daar is nood aan en die voorziening kan dat niet bieden. Dus moet hij weg naar een volgende plek. Dus dat is toch wel de hele zoektocht waar we als jeugdhulpverlening in zijn geheel naartoe moeten. Hoe kunnen we zorgen dat kinderen lang genoeg op een plek kunnen blijven? En de zorg krijgen die ze echt nodig hebben.
Het is voor hulpverleners niet evident om de beslissing te nemen om een kind te plaatsen al in de eerste plaats. Tim Stroobans, directeur van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling, beseft dat het geen ideale oplossing is.
Een kind weghalen uit een thuissituatie, dat is een heel ingrijpende stap die we niet zomaar mogen zetten en eigenlijk ook niet willen zetten in het belang van het kind. Ik ga ervan uit dat als we het goed willen hebben voor kinderen, dat we het ook goed willen hebben voor ouders. En dat we ook moeten kijken met die ouder, wat heb jij nodig om jouw rol als ouder verder op te nemen? Wat hebben jullie als gezin nodig om eigenlijk ook terug allemaal zich goed te voelen in deze situatie? En soms zal daar dan samen wel tot keuzes moeten gekomen worden. Maar eigenlijk is dat een heel ondersteunende, hulpverlenende vraag. Wat kunnen wij hier samen met jullie betekenen? Zodanig dat wij gerustgesteld zijn over hoe gaat het met jouw kind, maar ook dat je zelf terug gerustgesteld kan zijn over hoe het met jullie gaat en met jullie kinderen gaat. Er is heel veel angst bij veel mensen rond wat gaat er gebeuren als ik praat, wat gaat er gebeuren als mensen betrokken worden. En mensen daarin ook wel wat controle geven, kinderen daarin controle geven en samen met ons laten nadenken, samen met professionals laten nadenken, is veel duurzamer en veel impactvoller voor kinderen dan een oplossing van buitenaf te gaan bijna manu militari opleggen. Wat moeten we doen wanneer we ongerust zijn? Bij wie kunnen we terecht? Af en toe worden daar terechte denkoefeningen rondgezet, bijvoorbeeld rond een meldcode. Een meldcode kindermishandeling, een meldcode geweld, een meldcode en dit soort dingen. In essentie zijn dat goede denkoefeningen. Maar wat zien we dat vaak het nadeel is? Dat is dat je een soort dropmeldingsproblematiek krijgt. Is het een probleem? We droppen het bij deze problematiek en die zullen dan wel de juiste beslissing nemen. Maar zo eenvoudig is dat dus niet. Je hebt eigenlijk altijd een heel netwerk rondom een gezin nodig. Je hebt een heel netwerk van hulpverleners nodig, alvorens dat je echt tot zo'n oplossingen kan komen. En zelfs als je erin zou slagen om een kind te plaatsen en dat is een goede oplossing, dan nog heb je eigenlijk heel veel mensen nodig die er nog altijd willen zijn voor zo'n kind en eigenlijk ook de ouders nodig die nog altijd een heel belangrijke rol opnemen op het moment dat een kind niet thuis verblijft, maar misschien ook later terug voor dat kind zullen opnemen. Dus het is echt wel een samenwerkingsverhaal met ouders, met kinderen, met professionals. En dat is niet altijd de makkelijkste weg, maar wel de meest duurzame weg voor kinderen.
Een heel netwerk rond een gezin. Niet de makkelijkste, maar wel de meest duurzame oplossing, zegt Tim. En dat is ook waar dat er aan gewerkt wordt of waarnaar gewerkt wordt.
Ja, ik denk dat is het allerbelangrijkste. Hè. Dat hebben we al een paar keer heb ik laten vallen. En we moeten ook voor die ouders zorgen, we moeten ook voor hun trauma zorgen. We moeten zorgen dat er mensen rond een kind en een gezin staat. En ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen ook de boodschap die Tim geeft, meekrijgen. Want enfin, ik krijg soms vragen van bijvoorbeeld van jongeren die in jeugdwerk bezig zijn of er komt een verhaal, wat moeten we doen? En als dat ik dan soms zeg, ja, dit moet je melden aan een vertrouwenscentrum kindermishandeling. En dat er dan heel veel aarzeling, huivering voor is om dat te doen, omdat ze dan denken, ja, maar dat kind gaat meteen uit dat gezin weggenomen worden en dat is ook niet wat wij willen voor dat kind.
Nee.
Hebben ze gelijk in dat ze dat niet willen voor dat kind dat dan zomaar meteen wordt weggenomen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat ze horen dat zo'n vertrouwenscentrum in allereerste instantie op weg gaat met het gezin, met het kind en de ouders om te kijken, wat is er hier nu aan de hand? Is hier sprake van onveiligheid, mishandeling? En hoe kunnen we jullie helpen om dat te stoppen? En dan niet de eerste acties het kind eruit halen.
Nee.
Dat is maar heel zelden het
geval. Dat is niet meer van deze tijd, mag ik dat zo zeggen?
Dat is niet meer van deze tijd, ja. En dus dat mensen goed weten van, je kan altijd naar zo'n vertrouwenscentrum bellen, al is het maar ook om het verhaal te doen en advies te vragen. Is dit iets om te melden of niet?
Ja.
Maar je doet het beter een keer te snel dan dat je te lang wacht.
De juiste oplossing voor een kind vinden is niet evident, dat vertelde Tim mij ook, omdat elke reactie van een kind op een situatie anders is.
Zet twee volwassenen in een wagen, en ik wens het niemand toe natuurlijk, maar zet twee volwassenen in een wagen en zij maken een auto-ongeluk mee en ze overleven het gelukkig, dan gaan die twee volwassenen dat op een heel andere manier beleefd hebben. De kans is in elk geval groot. Aan het ene uiterste zou je kunnen zeggen, iemand heeft zich volledig afgesloten van de realiteit en heeft eigenlijk zelfs niet beseft wat er gebeurd is, maar zal achteraf wel de emotionele en fysieke gevolgen daarvan een stukje dragen. Iemand anders zal helemaal in paniek geweest zijn en van alles geprobeerd hebben en die onmacht als heel ingrijpend ervaren hebben en daar dan de gevolgen van dragen. Nog iemand anders zal in een soort rustige toestand terechtkomen en van zichzelf vinden, eigenlijk heb ik dat best wel goed aangepakt in die situatie, maar achteraf toch denken van, ja, ik heb misschien wel de gevolgen onderschat, ik ben misschien toen rustig gebleven, maar achteraf. En eigenlijk bij kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden is dat heel vergelijkbaar. De beleving van een kind kan in elke situatie anders zijn. En dat is ook de reden waarom er niet één one-size-fits-all oplossing zomaar kan ontwikkeld worden. Je moet eigenlijk in dialoog gaan met kinderen om te begrijpen, te voelen, te zien hoe zij een situatie beleven en wat de impact zou kunnen zijn van een bepaalde situatie op een kind. En van daaruit kan je eigenlijk samen met zo'n kind ook maar tot goede oplossingen of tot goede stappen komen. Als we daaraan voorbij gaan aan die beleving van dat kind, hebben we eigenlijk een hele valse start gemaakt. En dat raakt ook een beetje aan die kernboodschap van de eerste vraag is niet, wat moet ik hier doen of oplossen? De eerste vraag is, ja, wat kan ik voor jou betekenen en hoe kan ik aansluiten op hoe dat jij dit aan het beleven bent? En van daaruit kan er eigenlijk heel veel ontstaan. Er kan heel veel verschil gemaakt worden. En dat betekent, ja, dat we misschien er ook echt eens in zouden slagen om de vele trauma's, de vele ingrijpende gebeurtenissen, de vele moeilijke situaties voor kinderen toch ook op een veel betere manier aan te pakken dan dat we vandaag doen. Dat betekent dus eigenlijk ook dat spreken over trauma, spreken over kindermishandeling, niet kan zonder de ervaring van betrokkenen mee te nemen.
De ervaring van de betrokkenen meenemen, dat doen wij met deze reeks. Eva, ja. Adjoa is een twintiger, dus zij heeft al een ervaring van meer dan 20 jaar achter de rug in jeugdhulpverlening en het leren omgaan met zijn trauma's. Hij brengt een scherp, maar ook weer heel mild rapport over zijn ervaringen.
Ik heb niet het gevoel dat ik genoeg geholpen ben. Allee, wel, maar ik denk dat er veel meer hulp had kunnen zijn. Maar ik denk ook niet dat ze dat hadden kunnen bieden of zo. Ik denk dat, net zoals nu in het dagelijks leven, dat heel weinig mensen weten wat er scheelt met iemand. En hoe ouder je wordt, hoe meer je dat kunt aangeven of zo. Maar als kind is dat heel moeilijk om hulp te vragen. Allee, of al door te hebben dat je hulp nodig hebt. En zeker om hulp te vragen op een gezonde manier. Bij mij kwam het er heel hard uit in slecht gedrag en in, ja, gewoon negatieve manieren om aandacht te zoeken en te krijgen. Wat dan eigenlijk heel erg een hulpschreeuw was, maar dat, ik denk niet dat ze dat hadden, zowel school als instelling als mijn omgeving had beter kunnen doen dan dat ze deden of zo.
Kan jij nu benoemen welke hulp jij toen nodig had?
Ik had echt nood aan een thuis. Aan een thuis en aan nabijheid en aan liefde. Allee, heel erg gedaan. Ik denk dat heel veel van de problemen die ze met mij probeerden aan te pakken, waren opgelost als dat er al was geweest of zo. Dat is wat ik als kind, als tiener, als puber, jongvolwassene het hardste naar zocht en naar snakte. Was echt een thuis waar ik thuis ben en niet waar ik dan moet zijn met die regels. En dan kon ik bij mijn mama thuis zijn, maar dan vertrok die weer naar, ik weet niet waar, of dan was het weer daar. Of, er is gewoon heel veel nood aan stabiliteit en nabijheid. Ik denk dat er vaak hulpverleners zijn geweest die dat hebben gezien, maar dat niet konden voldoen omdat het systeem zo ingewikkeld is dat je niet zomaar iemand in een pleeggezin kunt zetten of de ongezonde aandacht dat gevraagd werd. Ik denk dat daar heel vaak die nood achter zat van gewoon, wees dicht bij mij, geef mij een veilige plek.
Ja, dat is eigenlijk heel simpel, maar net helemaal niet simpel.
Ja.
Voel jij je in de steek gelaten door het systeem?
Ja, heel hard. Door het geheel, ja. Maar ik ben enorm dankbaar voor alle individuen die deelmaken van dat groot systeem dat zo slecht draait en zoveel jongeren tekort komt. Ik kan niet zeggen dat ik me in de steek gelaten voel zonder erkenning te geven aan de mensen die er wel echt waren, want dat doet superveel.
Zijn dat belangrijke momenten dan als je iemand tegenkomt?
Ja. Als je niks hebt, is iets altijd veel. En als die iemand of die iets dan echt u ziet en probeert, ook al kunnen die zo weinig maar bieden met de mogelijkheden, dat doen enorm veel. Dat, ik denk dat heel hard onderschat wordt hoeveel één persoon kan betekenen in het leven van een jongere. En zo de kindjes van het systeem die daar constant met volwassen mensen die op zoek zijn naar wat kunnen wij die bieden. Of hey, we moeten daarvoor zorgen. Of gewoon hulpverleners, maar ook de mensen in de jeugdrechtbank, de mensen in de psychiatrie, de mensen op school. Ik denk dat die allemaal vergeten hoeveel dat je kunt doen gewoon als één persoon zijnde gewoon die 5 minuutjes extra tijd maken of dat gesprek wel hebben en doorzetten of toch eens luisteren naar die ongezonde hulpvraag. Allee, zo kreet om aandacht, ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar ja.
Is er zo'n moment dat jij je herinnert, zo'n klein moment dat voor jou heel groot was?
Mijn jeugdadvocaat bijvoorbeeld is iemand die dat altijd probeerde te zien wie ik ben en niet per se wat ik doe. En ik ben die persoon enorm dankbaar voor alles. Allee, gewoon voor mij te zien op de momenten dat ik stout was, zag die geen stout kind, dan zag die een kind met een nood of zo. En zonder die mensen zou ik niet zelf hebben kunnen zien dat ik geen stout kind was, maar een kind met een nood. Ik kan een podcast maken met enkel voorbeelden. Ik denk dat heel veel jongeren dat hebben, die in instelling zitten, maar dat ook heel moeilijk is om te zien.
Ik voel heel erg de nood om dat begrip stoute kinderen, dat we dan eindelijk uit een woordenboek gaan schrappen. Ik denk dat dat is wat we eigenlijk heel erg proberen met deze podcast te doen, is uit te leggen dat stout gedrag, hè, of gedrag dat wij labelen als stout, of als fout, of weet ik veel welke begrippen dat we er soms tegenaan gooien, dat dat over gedrag gaat, dat ergens een oorsprong heeft en waar kinderen iets mee willen communiceren.
Ja.
En dat zij als personen niet slecht zijn. Hè, want ze hebben het zo hard nodig om te horen, jij bent een goed persoon, wat jij nu doet is vervelend, maar we gaan luisteren naar welke nood dat daaronder zit. Want dat wil zeggen dat je ergens behoefte aan hebt. Iets dat je tekort komt, dat wij jou moeten geven.
Ja, ik vind dat misschien nog wel het schrijnend staan, al die verhalen, dat we zoveel kinderen laten rondlopen met het idee dat zij iets mis hebben gedaan.
Ja.
Terwijl ze er helemaal niks aan kunnen doen. Hè. Het is iets wat hun overkomt.
Ja, en als wij met z'n allen dezelfde mildheid zouden kunnen aan de dag leggen, die Adjoa kan aan de dag leggen voor alle volwassenen rond hem, die ook onhandig zijn geweest naar hem, dan denk ik van dan zou de wereld er wel al een heel stuk mooier uitzien. En dat wil niet zeggen dat, hè, want Adjoa vertelt over criminaliteit en dat soort dingen. Ja, zo lelijk kan dat eruit zien. Hè.
Dat keuren we ook niet goed. Het is niet van, het gaat niet over goedkeuren
Nee, het gaat niet zeggen, dat mag dan. Hè.
Het
is wat ik al eerder zei, kinderen hebben ook grenzen nodig, hebben ook te horen, dit is niet oké. Hè.
Mm-hmm.
Dat gedrag dat jij nu stelt, is niet oké. Maar ik zie dat en ik denk dus dat er iets is dat daaronder is. En waar wat kan ik voor jou betekenen, zoals Tim zegt.
Adjoa zei ook eerder in deze aflevering van ik heb keuzes gemaakt. Ik heb op een gegeven moment beseft dat gedrag stellen, dat ook een keuze van mij is. Hij heeft mooie keuzes gemaakt, want
absoluut.
Het gaat nu goed met Adjoa.
Veel beter dan het al is gegaan. Het kan ook veel beter gaan dan het nu gaat. Ik ben gewoon heel dankbaar voor hoe ik in het leven sta, wie ik rond mij heb in het leven en dat ik vooruit blijf gaan. Zo.
Je hebt wel wat meegemaakt, je zegt het zelf. Op welke manier heeft dat al een beetje een plaats in jouw leven? Ik druk mij voorzichtig uit, omdat ik al van veel mensen gehoord heb dat dat heel veel ruimte inneemt, dat ook nooit echt een plaats heeft. Maar misschien bij jou wel, ik weet het niet.
Ik heb het gevoel dat dat heel veel plaats inneemt. Niet op een manier van te veel plaats of zo, maar zo meer dat mijn trauma is deel van wie ik ben, net zoals de lagere school waar je hebt gezeten en de kindjes die daar zitten mee vormen hoe jij naar bepaalde dingen kijkt, is dat ook zo. Allee, dat is heel... Het is een heel groot deel dat mij mee heeft gevormd of zo. Maar ik zie dat niet per se als iets negatiefs, omdat ik ook heel dankbaar ben voor hoe ik in het leven sta of wie ik ben. En het is niet dat er enkel pijn ruimte inneemt of zo. Dat is ook wat je daaruit leert en hoe dat je weerbaar maakt. En hoe je kritisch bent of juist naïver of alleen zo... Ja,
Het gaat beter met Adjoa dan ooit, zegt hij zelf. En daar zit waarschijnlijk ook wel de liefde voor iets tussen Eva. Maar dat is voor de volgende aflevering van Zie mij.
Een podcast in samenwerking met Kiem en met de steun van het Overhoop-project van de Koning Boudewijn Stichting en de Vlaamse overheid.
Wie zelf met vragen zit, kan terecht bij de hulplijn 1712.
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Het is nodig.